onze roet en onze verwachting is van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Die niet laat varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Laat ons de handen vouwen op deze psalm en laat ons de Heere zoeken. Heere in den hemel, dan vouwen wij de handen in het bijzonder op die regel uit deze psalm dat gij zijt. Naar de woorden van de psalmist, het allerhoogst en eeuwig goed. Wil ons vergeven, Heere, als dat niet is naar de woorden van ons. De psalmist heeft u zo leren kennen. En hij heeft u ook zo beleden en bezongen. En wat hebben wij gedaan, jong en oud? Hebben ook wij u zo geprezen in de wereld van tegenwoordig als het allerhoogst en even goed? Hebben wij u aangeprezen? Prezen aan niet-christenen, aan goddelozen, of hebben wij gezwegen, u verzwegen, u verloochend? Was ons hart niet vol van u? Hadden wij geen liefde tot de naaste, om mede te delen wat wij zelf ontvangen hadden. Dat houvast, die vreugde in ons allerhoogst en even goed. Wat zijn wij dan slechte apostelen geweest? Wat hebben wij verzuimd, verzaakt? Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wat staan wij dan schuldig voor uw gebod dat wij uw getuigen zouden zijn? Wat zijn wij zondaren? Heere, nochtans prijzen wij u dat wij op onze zondige lippen die heerlijke taal van de psalmist mochten nemen en dat we het zingen mochten, het allerhoogst en even goed. Wilt gij die taal verder brengen dan onze lippen, maar door uw woord vanmiddag en door uw Heilige Geest laten doordringen in onze ziel. Dat onze ziel daarin leeft en daarvan leeft en daarheen leeft naar u allerhoogst en even goed. Heere, dan in de tweede plaats willen wij u in het bijzonder bevend danken dat wij dat als zondaren mogen zeggen dat gij ons goed zijt en niet ons kwaad. Want dat hadden wij verdiend, dat gij kwaad op ons zou zijn. En dat het ons kwaad te staan zou komen, zoals wij altijd geleefd hebben. Dat wij onder uw oordeel verworpen zouden worden en het ons kwaad zou vergaan. Voor tijd, voor eeuwigheid. Dat wij voor u zouden beven vanwege uw gerechtigheid over onze zonden. Dat zouden wij dus niet moeten zingen, maar dat zouden wij moeten klagen. Dat gij zijt ons allerhoogst en eeuwig kwaad. Niet omdat gij kwaad zijt, maar omdat wij kwaad zijn. Wat een wonder dat wij mochten zingen dat gij ons goed zijt, terwijl wij dat toch in geen dele bij u hebben verdiend. Wij danken u voor het heilgeheim dat aan de vrienden naar het vreeverbond dan wordt getoond. Jezus Christus, die het kwaad, de verwerping, de duisternis, de doodstraf, de toorn van u droeg, opdat uw volk die nooit meer zou hoeven dragen, die klagen moest: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wat had hij het te kwaad? Opdat wij te goed zouden krijgen wat hij voor ons verdiende, de heerlijkheid en de zaligheid en de eeuwigheid bij u. Wonderlijk dat ons dat mag worden toegerekend, omdat Christus zich het kwaad dat wij verdienden toegerekend wilde zien. Om het kruis van Golgotha mogen wij zingen ons goed. Doordring ons daar diep van, opdat Christus de ere krijgen die hem zo rijkelijk toekomt. Dan in de derde plaats, heren, willen wij u danken dat daar staat dat gij zijt niet alleen maar ons goed, maar ons allerhoogste goed. Die plaatsaanduiding, het allerhoogste, wat boven alle andere goedertierenheden uitgaat. Heren, als daar afgoden in ons leven zijn die hoger reiken in onze waardering dan gij zelf, als ons geld ons hoger gaat dan uw eer, als onze eigen naam ons hoger gaat dan uw naam, als onze gezondheid en onze welvaart ons hoger gaat dan het eventueel lijden voor uw eer, wil die toppen, die afgoden toppen, dan slechten, opdat gij alleen overblijft als het allerhoogste. En ook het even goed, dat tijdsbestek dat gij overblijft als alle tijdelijke, wordt teniet gedaan. Eén keer zal ik alles wat goed was in dit leven en wat ik van u ontving, moeten achterlaten als ik sterven ga. En dan is er alleen nog maar het eeuwig goed. Geef dat ik aan u genoeg mag hebben. Het allerhoogste, die plaats. En het eeuwig goed. Gij wilt het met mij uithouden, eeuwig. Dat is een diep, diep wonder. Want niemand houdt het met mij uit. Geef dat ik het met u uit mag houden voor eeuwig door uw eigen heilige geest. Want van nature houd ik het met u niet uit. O God, dat wij toch in de eeuwigheid tezamen zouden zijn met al uw volk. Wat een eeuwige verwondering zou dat zijn. En dat in de laatste plaats, dat bid ik en dat bidden wij u dan, Heere. Vanuit de allerdiepste diepte van de zondeval tot het allerhoogste, hoogste goed, wat een afstand. De grootste afstand die er is. Uit de pijnloze diepte en de duisternis waarin ik het niet meer zie, mag ik tot u roepen, allerhoogste God. En gij wilt vanuit den hoge de hand mij toe te steken, opdat ik niet verloren ga. Gij wilt zelf vanuit de diepte dan mijn leidsman wezen, staat er. Naar die allerhoogste top, daar waar het vaderhuis van u mag zijn. En naar de eeuwigheid, door de dood, door de val, mijn leidsman wezen. Leren hoe ik wandelen moet. De duivel heeft me geleerd hoe ik vallen moet. Ach, Heere, in de diepste diepte en in de tijd voor de dood, wilt gij ons dan leren hoe ik wandelen moet, opwaarts en naar de eeuwigheid, om Christus willen, die opstanding en dat leven. Amen. Ter voorbereiding van de prediking willen wij zingen van Psalm 116, God heb ik lief. 1, 2, 3 en 11. Psalm 116, de versen 1, 2, 3 en 11.
Thank you.
de preek voor deze middag wilde ik graag putten uit de tekst in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Johannes 2 vers 1. 1 Johannes 2 vers 1, waar deze woorden staan: wij hebben een voorspraak bij de Vader. Ik ga ervan uit dat alle kinderen hier in de kerk niet weten wat een voorspraak is. Daarom begin ik daarmee. Voorspraak is een ouderwets woord. Gebruikt geen sterveling meer. Wel zeg je eens, bijvoorbeeld tegen je vader, als er bijvoorbeeld ouderavond is op school en je ouders naar school gaan om naar je werk te kijken en je staat er niet zo goed voor, je hebt wat onvoldoendes gehaald, dan zeg je misschien nog 's avonds tegen je vader of je moeder, wilt u bij de juffrouw of bij de leraar een goed woordje voor me doen? Zoiets. Dat is ook een voorspraak. Wilt u een goed woordje voor me doen? Wilt u zorgen dat ik toch niet zo'n diepe onvoldoende krijg als ik vrees? Wilt u me wat omhoog tillen? Maar dat is dus een voorspraak. Iemand die een goed woord voor je doet. Stel nou dat er iets heel ergs zou gebeuren volgende week. Je zou iets heel ergs doen. Of u, niet waar? Laat ik het nu even bij de volwassenen houden. Hoewel volwassen zo'n vreselijk woord is, want ik dacht dat een mens nooit volwassen was. Maar dat is een andere zaak. En wat is volwassenheid? Wij moeten worden kinderen van God. Strookt dat met het wereldse begrip volwassenheid? Maar u zou iets heel vreselijks doen van de week. Laat ik nou meteen het vreselijkste noemen, althans een van de vreselijkste dingen, een moord. En u komt in de gevangenis, althans in voorlopige hechtenis. Wie zou er nou een goed woord voor u willen doen bij de rechtbank? Weet u iemand? Wie zou u vragen? Van, wil jij eens een brief over mij schrijven aan de rechtbank? Wie zou het voor u opnemen? En wie laten u dan schieten als er geen eer meer aan u te behalen valt, als u een getekende bent? Wie neemt het dan voor u op? Wie blijft er dan over? Wie is er voorspraak? Kunt u ze op één hand tellen? Of zegt u, ik heb aan twee, aan één vinger genoeg? Of zegt u misschien, het is zonde dat ik het zeggen moet, maar ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. Ik maak een tweede opmerking voordat ik met de eigenlijke preek begin. Deze ging over het woordje, gewoon alleen het woordje, voorspraak, advocaat, pleiter. Het die pleiten, dat wil ik nu meteen zeggen tegen iedereen, en dat weet u waarschijnlijk ook wel, maar laten we het meteen zeggen en beleiden. Die pleiter, die voorspraak is Jezus Christus, staat hier. Wij hebben een voorspraak. Het tweede wat ik dus vooraf wil zeggen, dat is dit. Ik was onlangs aan de scène, zoals die door Parijs stroomt, en daar heb je die eindeloze boekenkisten aan de ijzeren hekken langs de scène bevestigd, die 's ochtends vroeg opengaan en waar allerlei oude boeken en tekeningen worden verkocht aan de toeristen. Ik heb daar een, vind ik, heel mooie tekening gekocht die mij erg boeide, en daaronder stond La Défense, de verdediging. En wat was daarop te zien? Ik werd getroffen door drieërlei. In het midden stond daar een advocaat, een pleiter, een voorspraak in wapperende toga, in zo'n juristentoga, in de rechtszaal te pleiten. Vol vuur en vlam. Mond open, ogen open. Handen uitgestrekt. Hij leefde in zijn pleidooi. Centrale figuur. Niet aan de kant van de tekening, in het midden. Als u een levensplaat zou moeten tekenen van uw eigen leven. Zeg, teken eens een levensplaat. Teken je eigen levenis. Wat staat er dan in het midden? Staat u dan in het midden? Op een bergdiploma staat eronder, daar ben ik. Staat u in het midden met vrouw en kinderen? Dat zijn wij. Als u een tekening van uw eigen leven moet maken, staat er dan een mens bijtend in het stof met de handen voor de ogen over een geruïneerd, kapot leven, vol zelfbeklag, vol verwijt tegen God die dit toe kon laten, tegen de mensen die u dit aanbeden. Als u een tekening van uw eigen leven moet maken, staat daar dan ook de pleiter in het midden, staat daar dan Christus in. Zegt u, als ik wil vertellen over mijn leven, als ik mijn leven wil uittekenen op een prent, dan moet in het midden staan, niet ik, maar Christus. Want die was het belangrijkste in mijn leven. Is dat zo? Het tweede waardoor ik geboeid was in die prent, is, dat was iets heel merkwaardigs. Die advocaat, die pleiter, die stond natuurlijk te pleiten tegen de herenrechters. Dat betekent vanzelf. Want die moeten hem straks veroordelen, die beklaagde. En nou probeert hij de straf of te verminderen of geheel op te heffen, vrijspraak te krijgen. Maar van die vier rechters sliep er één. Dus het was aan dovemans oren gezegd. En misschien denkt u dat ook wel. Christus kan wel zoveel pleiten voor mij, maar God zal mij toch grijpen. Ze kunnen dan wel preken over Jezus, maar God kent mijn zonde en dat valt toch allemaal in het niet straks. Het is tegen God. Ja, toch vergeefs gezegd, God zal het niet eens willen horen. En een andere rechter had walgend zijn gezicht afgewend. Van dat gepleit voor een zondaar. Ophangen moesten ze zo, man. Dat horen wij ook nog alles. Dan is er een kinderverkrachting soms geweest. En ik heb het er dan wel eens over met de soldaten op hun geestelijke verzorging. Ik zeg, jongens, wat moet je nou met zo'n man doen? Doodschieten, ophangen, doodstraf invoeren. Ik zeg, niets voor te pleiten. Nee, snel recht, meteen kapot maken. Hoor je veel tegenwoordig. Het zal ook maar in je eigen gezin gebeuren. dan brandt alles los in wraak. Waar preken wij over? Over een pleiter voor een zondaar. Dat is allemaal mooie theorie, kun je mooi in de kerk doen. Maar als ze je kind gepakt hebben, moet er dan voor zo iemand gepleit worden? Niks te pleiten, ze pleiten veel te veel tegenwoordig. Die psychiaters die pleiten maar aan. En verzachtende omstandigheden zijn er zo weer met een milde straf af. Dat moet veranderen in Nederland. Moet het ook veranderen met u? Moet God u straks ook harder aanpakken dan dat u had gedacht? Moet God wat rechtvaardiger zijn in het eindgericht jegens u? Of dat niet? Maar dit wel. En dan is er maar één rechter die luistert. Met de handen onder zijn kin. Kijkt hij de advocaat de woorden uit de mond. Met andere woorden, de advocaat heeft maar toegang, heeft maar gehoor bij één, maar dat was ook de opperrechter, alleen bij God de Vader. Christus wendt zich met zijn pleidooi, met zijn voorspraak ook alleen maar tot de Vader. We hebben een voorspraak. Christus wendt zich niet tot rechter A en rechter B en rechter C, hier op aarde misschien. En hij zegt, wat heb ik aan Christus? Ze veroordelen me toch op deze aarde. Er staat hier, we hebben een voorspraak bij de Vader. Wilt u daar goed aan denken? Dat staat er wel bij. En het derde wat mij bijzonder boeide in die tekening was de verdachte, de beklaagde, die zondaar, die stond achter die advocaat. En die stond naast een hellebaardier, dat was een oude tekening. En ook nog achter een hekje, achter het beklaagde hekje. Dat was dus een man die kon niet vooruit en niet achteruit. Hij kon niet vooruit, want er was een hekje en hij kon niet achteruit, dan had die hellebaardier hem gegeven. Ze hadden hem te pakken. Hij kon geen poot meer verzetten. En ik zag ook nog hoe die keek. Hij keek met een blik vol ongeloof naar die pleitende advocaat daar een paar meter voor hem. En hij dacht, man, je kunt mooi praten. Maar mij red je toch niet van het oordeel. En toen heb ik een ogenblik gedacht, en ik denk het nog wel eens. Wat lijk ik veel op die man. Ik kijk ook in de Bijbel naar die advocaat Jezus Christus die voor zondaren pleit bij de Vader. En soms kijk ik toch zo ongelovig, dan denk ik, ach, Heere Jezus, u kunt pleiten, u bent een groot pleiter, maar ik geloof, maar kom mijn ongeloof in uw pleidooi te hulp. En u gelooft u in de vrijspraak? Hier in Capelle aan de IJssel. Gelooft u in de vrijspraak? Gelooft u nou in het oordeel over uw leven? Gelooft u dat die advocaat het haalt? Of gelooft u dat hij het niet haalt? Gelooft u dat uw zonden de doorslag zullen geven? Of zijn woord? Gelooft u dat hij meerder is dan uw boze hart? Of dat uw boze hart meerder is dan zijn pleidooi? Wat zal het zwaarst wegen bij God? Christus pleidooi? Of uw verleden, wat dacht u nou? Zinkt u achter die advocaat? Of kijkt u somber ongelovig? Kunt u zich voorstellen dat die prent mij bezig heeft gehouden? Maar nu de preek. Ik wou graag drie dingen zeggen. En die drie dingen die zitten in de tekst, anders dan mag ik ook niks zeggen. Ik mag alleen maar zeggen wat er in de tekst staat. Ik wou eerst een streepje zetten onder die woordjes bij de Vader. We hebben een voorspraak bij de Vader. Dus dat is waar hij woont. Dat is een plaatsaanduiding. Waar is die voorspraak? Hier in Capelle of bij mij in Oosterwijk? Nee, zegt Johannes, die is bij de Vader. In de tweede plaats zou ik een streepje zetten onder het woordje voorspraak. Wat doet zo'n voorspraak? Wat zegt hij nou eigenlijk? Wat is nou de inhoud van dat pleidooi? En dat is dus wat hij doet. En in de derde plaats wou ik onder die twee eerste woordjes een streepje zetten. Wij hebben. Ja, hebt u die voorspraak? Of zegt u nee, die heb ik niet. Dus wie hem hebben, dat zijn de drie gedachtegroeperingen. De eerste dus waar hij woont, bij de Vader. De tweede wat hij doet, voorspraak zijn. En de derde plaats, wie hem hebben, wij, zegt Johannes. Dan beginnen we met de eerste. Waar hij woont, bij de Vader, met een hoofdletter V, dat is bij God. Daar woont hij. Dat is in de hemel. Vindt u dat fijn? Een tijdje geleden was ik bij een begrafenis van een jonge moeder. En die jonge moeder die liet onder andere een 7-jarig zoontje na. En dat zoontje dat huilde nogal. Toen we met die kist waar moeder in lag, de kamer uit moesten naar het kerkhof. En dat jochie dat moest toch zo huilen. Die bracht zijn moeder weg. En toen kwam er iemand naar dat jochie toe. En die zei, en dat was natuurlijk erg goed bedoeld. Die zei, je moet niet huilen joh, want je moeder is bij God. Maar dat jongetje keek helemaal niet blij toen. En dat kan ik me eigenlijk wel indenken. Want God is zo ver. In de hemel helemaal. En zijn moeder was dan dus ook zo verschrikkelijk ver. Hij had er toch liever aan tafel. Hij zat toch liever bij haar op schoot. Bent u daar nou blij om? Laten we nou eerlijk wezen. Als je nou veroordeeld wordt, dan wordt gezegd, je advocaat is zo ver mogelijk weg. Verder kan niet, die is bij de Vader. Zegt u nou, dan heb ik er niks aan. Hè. Nou ga ik het tegenovergestelde zeggen. Als u wel eens in een Rooms-Katholieke kerk bent geweest, ook als u er niet bent geweest hoor, dan weet u dat er kaarsen worden gebrand. Dat vinden wij als reformatorische mensen natuurlijk heel afkeurenswaardig. Dat is het ook, geloof ik, want het is, ik dacht dat het geen zin had. Maar dat nu daar gelaten. Waarom doen die mensen dat? Dat hebt u zich misschien toch wel eens afgevraagd. En dan is dat natuurlijk hierom, om voor de gestorven geliefden, laat ik zeggen dat een Rooms-Katholieke jongen kaarsen gaat branden voor zijn overleden meisje. Gaat die kaarsen branden, weet u waarom? Omdat die kaarsen volgens zijn geloof een voorspraak zijn bij de Vader. Dat doet goed. Hoe meer kaarsen hij brandt of gebeden daarbij doet, hoe meer hij toch via dat goede werk een vinger als het ware bij God heeft en iets kan doen aan het eeuwig heil van zijn meisje. Dat is dus uit liefde dat hij dat doet. Dan kun je natuurlijk zeggen dat is fout. Maar het kon wel eens fouter zijn door geen kaarsen te branden. Omdat de liefde voor je meisje meteen uit is. Als zij overleden is en je neemt meteen een ander. Dat kon wel eens fouter zijn. En weet u wat ik nou zo heerlijk vind? Nou zeggen wij, dus dat is fout, hè? Want je kunt niks doen aan het eeuwig heil van je overleden vader of moeder. En hier denken misschien wel sommige mensen van, mijn vader is verkeerd gestorven. Ik heb wel sterfbedden meegemaakt waar iemand vloekend stierf. En met gebalde vuist. En die stierf op een heel afschuwelijke manier, ook voor de nabestaanden die daar diep ongelukkig van waren. En dan kunnen wij daar niks meer aan doen. En weet je wat ik nou zo heerlijk vind? Er is er één die er wel wat aan kan doen, want een kaars bereikt God toch niet. En u kunt na de dood toch niks meer voor een overleden geliefde bij God doen. Tot uw wanhoop misschien. Tot uw wanhoop. Maar één wel. Namelijk Jezus, die is bij de Vader. Die kan er wel bij, die is er vlakbij. Zij hebben een voorspraak bij de Vader. Maar dat is wat anders dan kaarsen hier in de kerk. Dan is het opeens heel heerlijk. Dat jongetje vond het vreselijk. Je zegt, ja, het is zo ver. Maar als je nou een voorspraak nodig hebt, dan zeg je, maar hij is er. En hij zegt dat voor anderen. Hij is de voorspraak. Dat is dan opeens een diepe zegen dat ik zeg, Jezus wil dan toch voorspraak zijn. U kunt het doen, ik niet. Met uw werk, ik niet met mijn werk. Dan wordt het een houvast. Ik zeg nog één laatste ding bij die voorspraak bij de Vader. Dat betekent als ik zeg, als er staat hij is bij de Vader, dan vind ik dat dat betekent, dan is Jezus onaantastbaar. Niemand kan bij Jezus komen. En hij is bij de Vader. Dat is onbereikbaar, ook voor de meest antichristelijke mensen op deze aarde. Ons luchtdoel geschud. Wat op deze aarde steeds heviger wordt tegen Christus en zijn kerk. Dat luchtdoel geschud raakt het object Christus niet. Want die is bij de Vader. En dat is thuis, dat is veilig. Dat is buiten bereik. Dat is een zegen. Stel u voor dat de mensen nog eens Christus konden kruisigen. Hij is één keer in het bereik van de mensenhanden geweest. En de mensen hebben hem kapot geslagen aan het kruis. En bespogen. En gegeefseld. Ze hebben een stuk gemaakt. Maar God heeft gezegd, nou thuis. In de opstanding in de hemel zegt, nu is hij bij mij. Hij is bij de Vader. Hij is veilig. Totdat hij zal wederkomen en het laatste woord hebben. Dat is de kracht van de kerk. Dat is de kracht van de kerk. Dat hij overblijft. Marx niet. Mao niet. Boeddha niet, Mohammed niet, Jezus bij de Vader, totdat hij zal wederkomen als laatste. Dat is de kracht, de vertrouwenskracht van Christus Kerk. Dat geeft moed, ook voor de verdrukte en de vervolgde kerk, achter het ijzeren gordijn of waar dan ook. Waar het christendom afbrokkelt, hier ook in ons Westen, in West-Europa. Misschien ook in Capelle aan de IJssel. Misschien ook in uw eigen gezin. Dus je hebt het christendom brokkelt hier af. Mijn kinderen willen niet meer. Grootvader ging. Ik ga soms en mijn kinderen gaan niet meer. Brokkelt af. We worden allemaal aangetast door de wereld. Aangetast, aangevreten, ondermijnd. Door het oprukkende rijk van de duivel. Maar Christus niet. Bij de Vader. Veilig voor elke aanval. Zo hoog. Het allerhoogst. Bij het allerhoogst. En eeuwig goed. En hij zal vandaar de leidsman wezen voor het volk hier beneden. Leren hoe het wandelen moet. We hebben een voorspraak. Bij de Vader. Ik ga over tot het tweede. Wat hij doet. Voorspraak zijn. Als ik zeg dat hij wil voorspraak zijn, dan zeg ik maar meteen dat hij dat doet bij de Vader
voor mensen die zelf niet bij de Vader mogen komen en niet kunnen komen en niet willen komen. Kunt u voor uzelf, laat ik zeggen, nog niet voor een overleden, kunt u voor uzelf pleiten bij God, kunt u dat? Ik heb wel eens, dat herinner ik mij goed, omdat ik het ook zo herkende, met een jongen gepraat die erg kwaad was op God. Dat zei hij ook. En die zei, ik zal God nog eens ter verantwoording roepen, dominee. Ja. Toen heb ik gezegd tegen hem en eigenlijk tegen mezelf, omdat het ook wel eens in mezelf leefde. Luister. Hoe dacht jij bij God te komen, jongen? Als Jezus zegt, niemand komt tot de Vader, verboden toegang, dan door mij, door mijn introductie. Anders kom je er niet eens. Je komt er niet eens van. Wou u morgen even een bezoek brengen aan koningin Juliana? Nou, u komt paleis niet binnen hoor. Tenzij via een introductie van het koninklijk huis zelf. Maar u komt er niet in. Wou u morgen even die minister spreken? U komt er nog niet in. Wou u God spreken? Wou u even... Niemand, zegt Christus, niemand, dan door mij. U mag er niet komen. U bent te zondig. U bent slecht. Ik ben slecht. Wat komt u daar doen? U moet vertrekken. God is een vertierend vuur. U mag er niet komen. U kunt er niet komen. De weg wordt u versperd. Door de engelen. Door wie dan ook. U kunt er niet doorheen. En nog sterker, u wilt er niet eens komen. Als we heel eerlijk zijn, dan zeggen we die hemel en God. Het kan ook toch gestolen worden ook. We hebben liever de duivel en de zonde. Het volk heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Dat staat er toch. U kunt er niet doorheen. En nog sterker, u wilt er niet eens komen. Als we heel eerlijk zijn, dan zeggen we die hemel en God. Het kan ons toch gestolen worden ook. We hebben liever de duivel en de zonde. Het volk heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Dat staat er toch. En wij doen toch allemaal van nature liever de zonde dan Gods geboden. Maar wij hebben een voorspraak bij de Vader. Dat wordt nu hoogst wonderlijk. Wat doet hij daar? Er zijn drie woorden waar ik nu de aandacht op moet vestigen. Het zijn de drie woorden die in deze tekst en in de daaropvolgende tekst staan. Ik lees ze gewoon voor, dan weet u precies welke woorden het zijn. Want daar ligt het antwoord in. Wij hebben een voorspraak, dat is punt 1, voorspraak, advocaat, bij de Vader, Jezus Christus, nou komt de tweede, de rechtvaardige. Voorspraak en rechtvaardig. Nou komt de derde in het volgende vers. En hij is een verzoening voor onze zonden. Dat noemt dus de apostel Johannes drie woorden waarin begrepen ligt, in zijn totaliteit, in zijn rijkdom, wat hij doet. Hij is een voorspraak, hij pleit. Als rechtvaardige pleit hij voor mensen, spreekt hij voor mensen. Als een verzoening bij God, voor Gods toorn. En over die drie wou ik dan een ogenblik iets zeggen. Allereerst dan de rechtvaardige, dat is zijn persoon, hij is de rechtvaardige. En daarmee uniek, dat zijn we geen van allen. Wij hebben allemaal het nodige op onze kerfstok. Wij zijn niet rechtvaardig. De kerkraad is niet rechtvaardig. En deze dominee is niet rechtvaardig. En u bent het niet. Het is zo leuk om te zeggen. Maar de schrift zegt dat wij hebben allen gezondigd. Allemaal. En derven missen, moeten missen daardoor allen de heerlijkheid God. We staan er allemaal zeer verkeerd op met. Al beelden wij ons het omgekeerde in, zegt Johannes ook. Wie daar zegt dat hij geen zonde is en dat hij daar niet bij hoort, die bedriegt zichzelf en die maakt God tot een leugenaar. Maar alleen de Heilige Geest overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Zo overtuig je jezelf niet van. Integendeel, ja, dat valt wel mee, man. En je overtuigt elkaar er ook niet van. Dat je zegt, je bent een beste meid, je bent een beste kerel. Val best mee, die is zwaar aan tillen. De enige die daar zwaar aan tilt en die jou daar zwaar aan leert tillen, is inderdaad van boven de Heilige Geest. Alleen leert dat via het woord. Dat is een wonderlijke les. Maar die leert dan tevens het verschil van u en van mij en van ons met Christus. Dat is de rechtvaardige. Want de Heilige Geest zet ons in het licht als onrechtvaardige, maar hij zet ook Christus in het licht als de rechtvaardige. Niemand kan zeggen, Jezus is Here, dan door die Heilige Geest. Hebt u dat, schijnt het twee kanten. Naar hem en naar ons. De rechtvaardige. En dan vraag ik u af, wat doet nou een rechtvaardige? Ik denk dat u het weet. Een rechtvaardige zet zijn handen in de zij, zoals ik hier nou sta. En die gaat het dus eventjes op verwijtende toon vertellen aan de onrechtvaardige. Man, 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 wat heb je gedaan? Hoe kon je dat nou toch doen? Schaam jij je niet? Je begrijpt zeker wel dat daar straf op staat. Ik kan niet met jou aan de gang blijven. Ik heb jou nog zo gewaarschuwd. Eigen schuld. Boontje komt om zijn loontje. Kortom, de rechtvaardige zal verwijtend, met één vinger aanwijzend, de onrechtvaardige aan het kruis spijkeren en zeggen, jij moet maar boeten voor je eigen zonde. Dat rechtvaardig. En dat vinden wij eigenlijk allemaal rechtvaardig. Als uw zoon thuis komt en die heeft iets uitgevoerd waar u terecht zeer verontwaardigd over bent, en wat u vroeger zelf nooit hebt gedaan, dan zet u die handen in de zij en zegt, zeg maar, jongen, hoe komt dat dan toch, hè? Je begrijpt zeker wel dat ik dat niet door de vingers zie, hè? Je begrijpt zeker ook wel dat daar het nodige op volgt, hè? Ik had dat en dat en dat gedacht. Kortom, u spijkert hem aan het, oh ja, zo kleine kruis van straf voor zijn zonde. En als er nou staat dat Jezus Christus in het groot de rechtvaardige is die tegenover ons allemaal staat, zal hij dat dan ook niet doen? Zal Christus dan ook niet zeggen, gij hebt dit gedaan en gij hebt dat gedaan en gij zijt daarin verkeerd geweest en gij hebt dat gebod over... Dus u begrijpt, ik moet als rechtvaardige, ja, het recht moet zijn loop hebben, maar u zult gestraft worden. En dat wordt dan voor de een een vage vuur en voor de ander wordt dat de hel en voor de ander wordt dat, ik weet niet wat, maar daar komen zonden. En u wordt gekruisigd aan het kruis van uw verleden. Eigen schuld, zeggen we dan. Maar dat is niet waar. Dat doet hij niet. Want er staat, niet hij is een veroordelaar, een officier van justitie, een die het requisitoor had, de beschuldiging uit, maar er staat het tegenovergestelde, dat deze rechtvaardig is nou juist een voorspraak. Deze rechtvaardige gaat nu juist een goed woord doen voor die onrechtvaardige. Dat is nieuw. Dat is in de wereld niet bekend. Dat is in geen mensenhart opgeklommen. Dat heeft niemand bedacht. Dat is nieuw. Jezus Christus, de rechtvaardige, ziet niet verwijtend en veroordelend en beschuldigend en wegwerpend naar de zondaren om, maar heeft, zoals er in de kerkraadkamer zojuist is gebeden voor de dienst, zondaren lief. Hij gooit ze niet terug op hun verleden, maar hij neemt hun verleden over als een kruisbalk op eigen rug. En zegt, ik zal boeten voor jouw verleden. Wonderlijk. En als hij dat volbracht heeft, die straf die u verdient en die ik verdien vanwege onze onrechtvaardigheid, dan roept hij uit aan het kruis van Golgotha, die rechtvaardige, het is volbracht. Ik heb de straf volbracht die jullie moesten dragen. En dan stijgt hij ten hemel na de opstanding uit de doden. En dan zegt hij tegen de vader, ik pleit voor die zondaren dat u ze niet zult straffen, al hebben ze het verdiend. Want die is naar mijn handen en die is naar mijn voeten, die zijn doorboord aan het kruis. Ik ben voor hen gestraft en gij zult, o vader, toch niet twee keer straffen. Ik heb het toch niet voor niets gedaan. En zo pleit hij, zo is hij in voorspraak, op grond van zijn eigen werk. Nou laat ik expres in stilte vallen, want dit is de enige troost in leven en in sterven. Een andere troost is er niet. Waar jij bang voor bent, altijd weer. Waar ik bang voor ben, van nature, altijd weer. Waar u bang voor bent, altijd weer. Als u vanavond nog een ongeluk op straat zou krijgen en u zou vanavond nog liggen te sterven in een ziekenhuis, dan noem ik maar wat. Maar dat kan toch, hè? Er staan zulke reeksen in de maandagkrant. En waarom zou u daar niet bij zijn? Of ik? Die dingen moet je toch een keer zeggen. Dan ligt u, laat ik zeggen, te sterven. Hè? En wat doet u dan? Dan zegt u, alles zal tegen mij zijn als ik bij God moet komen. Vanwege mijn verleden dat mij aanklaagt. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb zus geleefd, ik heb zo geleefd, ik heb slecht geleefd. Ik ben een zondaar geweest en dat zal mij opbreken. Dat mijn verleden, ik heb mijn verleden tegen mij. En aan dat verleden word ik gekruisigd. Daar kan ik me niet aan ontkoppelen. Daar zit ik aan vast. En ik zal de dupe worden van mijn eigen zonde. Ja, dan hebt u een geloof in God zonder Christus. Dat zal God ook zonder Christus. Als u geen voorspraak hebt bij de Vader, dan spreekt alles u tegen en mij ook. En wie zal dan bestaan, zo gij in het recht wilt treden, o Heere? In het recht, in het recht. En gadeslaan mijn ongerechtigheden van mijn hele verleden. Ach Heere, wie zal dan bestaan? Hoe gaat het verder? Maar niet. Daar waar Golgotha, de middelaar. Voorspraak, Jezus Christus, daar bij hem is vergeving. Doorboorde handen, doorboorde voeten. Voorspraak, vergeving, altijd bij u geweest, bij u. Dies worden gij, heren, om Jezus willen, recht kinderlijk, dat vertrouwend, geweest. Wij hebben een voorspraak. Bij de vader. En die vader zegt. Mijn goede werk. Op Golgotha. Mijn gehoorzame werk aan u. Duizend keer belangrijker. Dan de slechte werken van die dominee. En het ongehoorzame leven van het gemeentelid. En mijn bloed, stromend van Golgotha, reinigt dat leven van alle zonden. Dat komt er overheen. Dat is voldoende. Dat reinigt. Dat kan het aan. Zijn werk kan mijn wanwerk aan. Zijn werk neemt mijn misdaad in handen. Hij heeft naar ze zijn omgezien. Als ik behouden word, word ik behouden op grond van zijn werk. Als ik verloren ga, ga ik verloren op grond van mijn eigen werk. En daarom, het zal zijn dat ieder die de naam van Jezus aan zal roepen, en de zaligheid buiten zichzelf, buiten zijn verleden, buiten zijn heden en buiten zijn belofte voor de toekomst, buiten zichzelf zal zoeken in Jezus Christus en daar naar grijpt en daarop pleit, die zal zalig worden, staat er. Ik zeg dat nog eentje, het zal zijn, want dat moet ik doen in dat uur. Het zal zijn dat een ieder, en dat ik, dan moet ik het persoonlijk houden, het zal zijn dat ik, als ik niet zeg, God, hier ligt een dominee te sterven, die het altijd goed bedoeld heeft. dan zal ik niet zalig worden. Als ik zeg, God, hier ligt dominee Poort te sterven. U begrijpt, ik reken erop dat u naar mij omziet. Dan zal God niet naar mij omzien. Want ik ben niets en ik ben verachtelijk en verwerpelijk vanwege mijn zonde. Maar het zal zijn als ik buiten mij grijp en ik zal de naam van Jezus aanroepen. Zeg, Heere, hier is iemand die de Heere Jezus aanroept. Schenk mij vergeving om zijn naams wil, omdat hij gedaan heeft, om zijn kruisverdiensten, omdat hij mij reinigen wil met zijn bloed. Het zal zijn dat iemand die de naam van Jezus aan zal roepen, die zal zalig worden. Uit hem, niet uit mijn verleden, door hem, tot zijn eer. Hij is een voorspraak. Als alles tegenspreekt, en hij kan het aan, en dan is daar een derde, namelijk, hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Waarom staat dat er? Omdat dat inhoudt dat u zelf uw zonden niet kunt verzoenen. Het meest felle wat ik in dit opzicht ooit heb meegemaakt, dat is een soldaat die ik moest vertellen dat zijn moeder was overleden door kolendampvergiftiging. Ze hadden juist een corporaal feestje op de kamer. En die moeder was weduwe. En dat is de enige keer geweest dat ik iemand letterlijk de haren zich uit het hoofd heb zien trekken van wanhoop en ellende. Want hij zei, dominee, ik ben gisteravond net teruggekomen in de kazerne en ik heb ruzie gehad met mijn moeder om mijn meisje, waar het iets op had aan te merken. En ik ben vreselijk kwaad geworden, onredelijk kwaad. En ik heb geschreeuwd, weet u wat u kunt? U kunt doodvallen. Ik heb een tas gepakt, de deur dichtgesmeten. En nu moet ik terug voor de begrafenis. Kolendampvergiftiging. En ik kan het nooit meer goedmaken. Dat is mij als een steek door mijn hart. En ik weet niet hoe lang ik ter plekke mijn mond heb gehouden en ik heb de neiging voelen opkomen om met die jongen te huilen, te huilen. En toen we een hele tijd bij elkaar hadden gezeten, toen wist ik dat ik alleen maar iets kon zeggen. Niet uit mijn gevoelens, maar uit de Bijbel. En toen heb ik dit gezegd. Ik zeg, er is er één die het goed kan maken. Christus. Die reinigt met zijn bloed ook deze zonde. Toen keek hij me aan en toen zei hij alleen maar, zou die? Gelooft u dat? Dat Christus een verzoening is. Voor de zonden die u niet kunt verzoenen. En niet alleen voor de uwe. Maar ook voor die van uw vrouw. Voor uw man. Moet uw man altijd nog afbetalen, zijn zonde afbetalen bij u? Moet uw man het altijd nog afbetalen, wat hij toen heeft afgedaan? Moeten uw kinderen het altijd nog afbetalen wat ze u hebben aangedaan? Moeten ze altijd weer onder de neus wrijven wat ze u hebben aangedaan? Moeten ze zich altijd nog verzoenen? Moeten ze altijd nog zondeoffers brengen? Offers, offers! Afbetalen, afbetalen wat ze toen hebben aangericht. De schade die ze hebben aangericht in uw ziel. Ik heb laatst een vrouw horen roepen tegen haar man. Je hebt mijn ziel vermoord. In mijn huwelijk. Moet die man dat uw levenslang afbetalen, die moord? Of kunnen ze beiden zeggen, Jezus is een verzoening voor onze zonden. Dat is volbracht en hij maakt alle dingen nieuw. Hij ontkoppelt ons aan ons verleden. En wij mogen in zijn naam, door zijn werk, op zijn machtiging, tot zijn eer opnieuw beginnen. Het oude is voorbij gegaan. Het is gereinigd. Het is alles nieuw geworden. Ik dacht dat dat een christelijk leven was. Ik dacht dat dat opstanding was. Uit het zonden gaf en uit het schulden gaf en leven. Dat dacht ik wel. En als het dat niet is, dan weet ik niet meer wat christelijk leven en wat verlost leven en ontkoppeld leven en verzoend leven en leven uit Christus dan wel is. Dat weet ik dan niet meer. Wat hij doet. De voorspraak. En niet de tegenspraak. Bij de Vader. De rechtvaardige. Verzoening. Voor onze zonde. Ik kom tot het laatste. Wie hem hebben? Wij hebben. Jawel. Wij hebben. Ja, u zult zeggen, daar valt niks aan toe te voegen. Wij hebben in, wij hebben, man. Zeg nou maar amen, want dat is dan zo. Ga ik nou theologisch moeilijk doen? Ga ik nu eerst de genade op een open deur zetten? En nu de genadedeur langzaam dicht laten kieren? En zeggen dat het toch nog maar te bezien valt? Ga ik het heil van de voorspraak verkleinen? Wat ik wil doen is dit. Hetzelfde wat Johannes doet. Meer mag ik niet doen. Als dienaar des woords. Minder ook niet. En wat doet de apostel Johannes in de Heilige Schrift? Hij zegt, wij hebben. Maar hij zegt in dit schriftgedeelte ook duidelijk, wanneer dat niet geldt. Wanneer dat niet opgaat. Wanneer dat wij hebben een inbeelding is. Mag ik dat nazeggen? Eerlijkheid op. Realiteit op. Opdat wij onszelf beproeven. Of wij ons bekeren moeten. Van een ingebeelde zekerheid. Tot een waarachtige zekerheid. Van een eeuwig die voorspraak missen en alleen maar de eeuwige tegenspraak krijgen of de voorspraak ontvangen die alle tegenspraak te boven gaat. Drie citaten. Vers 6 in hoofdstuk 1. Ik lees het gewoon voor. Indien wij, daar heb je die wij, wij hebben een voorspraak, maar indien wij, zegt Johannes, zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, wij hebben een voorspraak, we hebben gemeenschap met die voorspraak, wij delen in die voorspraak zegt het voor ons, die neemt het voor ons op, niet waar, voor de zijnen. Indien wij dus zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, nou komt het, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij. Dan hebben wij hem niet. Hebt u die voorspraak? Ja, zegt u. Ja, ik heb die voorspraak. Maar u wandelt in de duisternis. Dat wil zeggen, u wandelt onder de vlerk van de vorst der duisternis. U zoekt de zonde. U wandelt ook met de kinderen der duisternis. Niet met de kinderen des lichts. U houdt het oude leven vast. Met de woorden van Marsman. Neem mijn laatste bezit mij niet af, mijn zonden. Ga mee in mijn graf indien wij in de duisternis blijven wandelen. En zeggen en zingen in de kerk, waar we hebben gemeenschap met Christus. Ingebeeld. Zo liegen wij. Liegt u. Is uw hele christendom een leugen? Vinden uw kinderen dat? Paas zingend in de kerk. Leugenaar. Paas vooraan in de kerkgrasbank. Leugenaar. Ik weet hoe hier de duisternis onder. Zegt u het van uzelf. Ik. Zingend in de kerk. Leugenaar die ik ben. Tweede citaat. Vers 10. Indien wij zeggen. Weer. Indien wij hebben gemeenschap. Indien wij zeggen. Dat wij niet gezondigd hebben. Zo maken wij hem tot een leugenaar. Hoe is het in de gesprekken thuis? Je dochter komt thuis. En het komt uit wat er allemaal aan de hand is. En ma zegt, kind, wat doe je ons aan? Zoiets kwam in mijn geest vroeger niet op. Ma is geen zondere. Zoiets deed ik vroeger niet. Hoe staat dat dan met het woord, wij hebben allen gezondigd? En hoe staat dat dan met het woord in dit doopformulier dat onze kinderen in zonden ontvangen, dat van pa en geboren, dat van ma zijn? Het kind heeft het toch van u? En u zegt dat u dat niet hebt? Dan maakt u God en Jezus en de Heilige Geest tot een leugenaar. Moet u niet zeggen dat u even slecht bent als uw kind? Moet u het niet zeggen? Als u schrift zegt. En hebt u niet dan een voorspraak nodig, net als uw kind? Want dan hij niet uw gemeenschappelijke voorspraak, heeft er alleen maar dat kind een voorspraak nodig, die zonder is. En u niet, die heilige moeder. Derde citaat, hoofdstuk 2, vers 4. Die daar zegt, ik ken hem, ik ken die voorspraak. Ik ken die verzoening van onze zonden. Ik ken die rechtvaardige van de catechisatie, van mijn orthodoxe instelling, van mijn kerkgang. Ik ken hem, dominee. Ik mag het door genade zeggen, ik ken hem. Ja, zegt Johannes, wie daar dat zegt, die ik ken hem. En zijn geboden niet bewaard. Die is een leugenaar. En indien is de waarheid niet, die staat er buiten. Bewaart u zijn geboden. Bewaart u uw eigen driften. Bewaart u uw eigen karakter. Wat viert u nou bot? Wat viert u uit? Wat vier ik uit? Wie ben ik? Een mens vol driften. Een mens vol lustgevoelens. Een mens vol wraakgevoelens. Een mens vol... vol natuur. Vol erfelijkheid. Vol karakter. Ik ben ik, ik kan mezelf niet veranderen. Oh juist. Wat heb ik in mijn handen? Wat ik van nature heb? Of zijn mijn handen al leeg geworden? Is mijn hart leeg geworden? En leven daar zijn geboden in? Niet mijn aandrift, maar zijn gebod. Ook zijn liefdesgebod. Zoals de apostel Paulus zegt, die gezindheid zij in u, die ook in de voorspraak Jezus Christus was. Bent u een leesbare brief van Christus? Bent u een leesbare brief van Christus? Kunnen ze bij u thuis en op uw werk iets aan u aflezen en daaraan zien wie Christus geweest moet zijn en zal zijn in het groot? Dit is uw karakter, zijn geboden. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. U ook? U ook? Wat zal dat een ogenblik zijn
of hij voor u pleit. Amen. Laat ons bidden. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Als wij alles en allen sterven, blijft uw liefde ons bij in smart. Amen. Psalm 118. De versen 8 en 11 tot 118. Gods rechterhand, dat is immers Jezus Christus, die is gezeten aan Gods rechterhand, waar hij voor de zijnen pleit. Zo staat er: Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand doet door haar daden deze wereld beven, houdt door haar kracht de doorboorde hand, houdt door het verzoeningswerk aan Golgotha gestorte bloed die kracht Gods volk in stand, waardoor zo iemand ook kan zeggen: ik zal door vijand zwaard, wat er ook tegen mij zal zijn, en ook terecht tegen mij zal zijn, op de toorn van God, ik zal daardoor niet sterven, maar leven. En des Heeren dan, waardoor wij zoveel heil in Jezus Christus nu verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. En het elfde vers, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was in plaats van zegt, er wordt mij Christus bedoeld, die grote pleiter van wie men heeft gezegd, weg met hem, valt niks te pleiten. Een mens moet door de werken zalig worden. Die steen Christus die door de tempelbouwers verachtelijk was in plaats van zegt, en misschien ook wel door uzelf in plaats was ontzegd in uw leven, is tot verbazing der beschouwers toch ook vanavond hier in de kerkdienst van God weer ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk, Christus middelaarschap, Christus verzoeningsdood, Christus pleitrede bij de Vader, dit werk is door Gods alvermogen, door Heeren hand alleen geschied en niet door ons. Wij hebben hem daar niet neergezet. Dat is een wonder in onze ogen en naar God geven, totdat het oog ons breekt. Wij zien het. Wij doorgronden het niet. Psalm 118. Mochten wij dat van harte zingen. Tot eer van God. En tot zegen van elkander. 8 en 11.
Thank you.
gaat dan heen, niet in de angst die geworteld is in uw eigen verleden, maar gaat heen in vrede die geworteld is in de verzoening van onze zonden. Niet onder de vloek van eigen misdaden, maar onder de zegen van zijn voorspraak bij de Vader. En de Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.